Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, bij deze nieuwe aflevering voor deze meimaand. Meimaand is natuurlijk Mariamaand. En daarom zullen we in het tweede deel van dit programma u een kort overzicht geven van die boeken die in het levensbestaan van de Leeswijzer aan bod zijn gekomen, die rechtstreeks verwijzen naar Maria of mariale devotie. Voor eerst gaan we in gesprek met Monseigneur Gabriël Quicke, een gekende gast van de Leeswijzer. We hebben al eerder andere boeken van hem voorgesteld. En deze keer heeft hij een boek geschreven getiteld De Taal van het Hart, over gebed en meditatie. Een boek dat verscheen bij de uitgeverij Gompel en Zwakina. We zijn met hem in gesprek gegaan over de taal van het hart. En zo, beste luisteraars van de Leeswijzer, heb ik opnieuw, moet ik zeggen, het grote genoegen om ondertussen Monseigneur Gabriël Quicke aan de lijn te hebben. Monseigneur, helemaal vanuit Rome, van harte welkom in ons programma.
Dank u wel.
Ja, misschien moet u zichzelf toch nog kort even voorstellen aan ons luisterpubliek, voor zij die u niet zouden kennen, alvorens we het over uw nieuwste boek zullen hebben, De Taal van het Hart, over gebed en meditatie.
Ik ben Gabriël Quicke, priester van het bisdom Brugge. Ik heb alle hele tijd van mijn leven doorgebracht in Rome als student. Dan 10 jaar heb ik gewerkt in het Vaticaan, voor de ecumene in het Midden-Oosten. En nu ben ik terug in Rome, na een tijd gewoond en gewerkt te hebben in Leuven aan de universiteit, als rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen.
Ja, en wat omvat uw opdracht eigenlijk daar in Rome?
Mijn opdracht is in feite hier de kerk openhouden voor Belgen, dus gasten ontvangen, Belgen die in Rome wonen of werken, maar ook Belgen die als toerist, als pelgrim, als reiziger de eeuwige stad willen bezoeken. Ik vind het een belangrijke opdracht om de deuren van de kerk te openen en dus de gastvrijheid centraal te stellen. Wij hebben de liturgie enkele keren per maand, maar ook tijdens de week worden er allerhande activiteiten georganiseerd. Mensen komen graag de kerk binnen, toeristen, ook Italianen. En daarnaast ben ik ook wettelijke vertegenwoordiger van de Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen. Wij hebben een heel patrimonium en dat heeft ook een administratieve kant. Maar ik wil vooral naar het hart terugkeren van de stichting, dat wil zeggen de gastvrijheid, en ook de zorg voor de armen en de minder bedeelden.
Inderdaad, een belangrijke, mooie opdracht die u mag vervullen in Rome. En u spreekt over het hart, wel, dat is de ideale brug natuurlijk naar uw nieuwste boek. We hebben al eerder met elkaar verschillende keren gesproken. Deze keer De Taal van het Hart, over gebed en meditatie. Ja, het gebed, Monseigneur, wat is dat eigenlijk en hoe heeft u dat opgevat in dit boek?
Wel nu, ik zal misschien eerst even vertellen hoe ik ertoe gekomen ben om over dit onderwerp een boek te schrijven. Mm-hmm. Ik werd gevraagd om een boek te schrijven over gebed en christelijke meditatie. En onmiddellijk kwam de gedachte in mij op van de waarde van het bidden met het lichaam en de herontdekking van de taal van het hart. En ik denk terug aan de tijd dat ik gedurende 8 maanden... op advies van de dokter, fysieke training heb gevolgd onder de begeleiding van een coach in een fitnesscentrum in Rome. En daar heb ik het belang geleerd van het in- en uitademen. Ik spreek daarover in het boek in het begin al. het eerste hoofdstuk over gebed, maar ook het tweede hoofdstuk over meditatie. Ik wil deze twee realiteiten samenhouden. Hè. Mm-hmm. In- en uitademen. Spontaan dacht ik aan het boeddhisme, maar de coach bracht het in verband met de liturgie. Bij de offergaven zien we dat wij eraan herinnerd worden dat wij het leven ontvangen en dat we ons leven geven. Hè. We ontvangen Gods levensadem, inademen, en we wijden ons leven toe aan God, uitademen. Wel nu, de dynamiek van het in- en uitademen vinden we ook in een gebedstraditie. Ik heb ervoor gekozen om terug te keren naar het vroege christendom. Een vorm van bidden op het ritme van de ademhaling. Mm-hmm. In- en uitademen. We ontvangen Gods levensadem en we wijden ons leven toe aan God. Dat doen wij ook als wij Eucharistie vieren. Wij voegen water bij wijn. Hè? Water is ons leven en de wijn is het goddelijke leven. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Dus ik spreek in het eerste hoofdstuk over gebed en in het tweede hoofdstuk over meditatie. Maar eigenlijk verbind ik dat met de traditie van het bidden met het lichaam en ook de taal van het hart.
Bidden met het lichaam, waarom is dat nu eigenlijk zo belangrijk om uitdrukking te geven met ons lichaam wat er aan de binnenkant gaande is?
Wel, bidden is niet alleen een cerebraal gebeuren, een zaak van het verstand, maar het is ook een zaak van het lichaam en ook een zaak van ons gevoelsleven, onze hartstochten en dergelijke meer. We hebben in het christendom een hele traditie die spreekt van het bidden met het lichaam. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Als ik naar de kapel ga, als ik naar de kerk ga, kan ik mijn lichaam niet achterlaten. Hè? Ik zeg dat altijd aan de seminariestudenten voor wie ik verantwoordelijk was. Ja, 's morgens als de wekker gaat, wij kunnen ons moe voelen en zeggen, ja, we zullen met ons lichaam in ons bed blijven en met onze geest naar de kapel gaan. Zo gaat het niet. Hè? Zelfs de meest spirituele activiteit als bidden is altijd vergezeld van ons lichaam. En ons lichaam heeft een belangrijke waarde ook in ons menselijke bestaan. Het knielen bijvoorbeeld is een vorm van bidden met het lichaam. Het maken van het kruisteken is een vorm van bidden met het lichaam. Bidden op het ritme van de ademhaling is een vorm van bidden met het lichaam. Wij denken soms, als wij moslimgelovigen zien bidden, ja, dus dat komt in feite van de christelijke traditie. Hè. Mohammed heeft dat gezien bij Syrische monniken in het Arabische Schiereiland. Die vorm van prosternatie vind je in heel oude kerken. Van Oosterse traditie, Oriëntaalse traditie. We hebben daar iets van te leren. Ja. Ik vind dat persoonlijk bijzonder waardevol om te bidden met het lichaam. Maar uiteindelijk het middelpunt, het centrum van ons bidden is het hart. Daar komt alles samen.
Ja, want inderdaad, hè, dus de handelingen die we doen met ons lichaam, die komen voort uit datgene wat in ons hart aanwezig is, gebeurt. Zou u zeggen dat uw eigen vele ervaringen met het Midden-Oosten, met ook de christenen in het Midden-Oosten, dat wij in het Westen dat een beetje verloren zijn, het belang van ook het lichaam te gebruiken tijdens het gebed?
Ja, maar het wordt wel herontdekt, hoor. Het wordt herontdekt. Mensen zoeken naar een zekere zingeving, maar ze gaan daarvoor niet direct gaan kijken binnen de kerk. Hier en daar wel. Bijvoorbeeld, vasten is ook een vorm van bidden met het lichaam. Maar waarom doen mensen de praktijk van het vasten? Waarom verrichten ze dat? Omwille van verschillende redenen. Iedereen kan zijn eigen reden daarvoor hebben. Bijvoorbeeld een slanke lijn, hè, vanuit een ideaal om gezond te leven, vegetarisme, ik weet het niet, er zijn alle soorten redenen. Maar de christelijke traditie vertelt ons ook over de waarde van het vasten als een vorm van bidden met het lichaam. Mensen zoeken het vaak in Oosterse stromingen, het boeddhisme, en dergelijke meer. Dus mensen zijn op zoek. De Dalai Lama herinnert ons eraan dat christengelovigen die zijn toespraken beluisteren, Ja, dat zij via die omweg terugkeren naar de waarde van de eigen christelijke traditie.
Mm-hmm.
We hebben dus eigenlijk een schat van interessante gebedspraktijken, maar die wat vergeten zijn geraakt en die wij terug kunnen herontdekken.
Zo maken we inderdaad de brug eigenlijk naar het derde hoofdstuk, dat specifiek over het vasten gaat, eveneens als een uitdrukking van hoe we met ons lichaam uitdrukking kunnen geven aan het gebed, zeg maar. In het vierde hoofdstuk spreekt u over het lichaam van Christus en onder andere ook het belang van de eucharistische aanbidding, waarbij we vaak toch knielen of een houding aannemen van ontvankelijkheid, zou ik durven zeggen.
Ja, ik heb de aanbidding met de jaren herontdekt. Ik heb de waarde daarvan herontdekt doorheen de jaren. Hè. Het is eigenlijk een vorm van aanwezig zijn bij de levende Christus, die zichzelf heeft gegeven voor ons als gebroken brood voor een nieuwe wereld. Christus heeft ervoor gekozen om bij ons aanwezig te zijn in de heel eenvoudige tekenen van brood en wijn. Dat is al zo menselijk en al zo goddelijk. Hè.
Mm-hmm.
En als wij Eucharistie vieren, ja, dan breken wij het brood, zegen wij de beker, de consecratie. Wel nu, de aanbidding is in feite het vasthouden, het verlengen van dit moment van de consecratie, waar wij eigenlijk stilstaan, waar wij Christus aanbidden in de symboliek van het brood, de aanwezigheid van Christus die bij ons aanwezig is in het brood dat in de Eucharistie het lichaam van Christus wordt, de aanwezigheid van Christus in ons leven. Hè. Als ik kijk hoe dat ook jongeren, hè, Christus aanbidden in dat moment van de adoratie, ja, dan knielen zij, dan bidden zij met het lichaam. Ik heb als afbeelding voor dit hoofdstuk gekozen voor het kruis van San Damiano.
Mm-hmm.
Dat is dat fameuze kruisbeeld dat Franciscus heeft geïnspireerd. Hè. Dat is een icoon van de Syrische traditie. Christus wordt daar voorgesteld als de verrezen Heer. Hij wordt voorgesteld met geopende ogen. Hè. En dus de aanbidding herinnert ons eraan dat Christus ons liefdevol aankijkt. Hè. Dus ik keer terug naar wat ik voordien al had gezegd. Bidden is niet alleen een zaak van het verstand. Hè. Maar bidden is zelfs niet zozeer in de eerste plaats een vorm van spreken, maar een vorm van luisteren naar de stem van de stilte als een echo van Gods aanwezigheid in ons leven. Hè. Het is luisteren, een vorm van luisteren. De Heer aankijken en hem tot ons laten spreken. En in de aanbidding worden wij daaraan herinnerd. Maar ik heb daar, voor de aanbidding heb ik mij ook laten inspireren door Moeder Teresa, maar ook Charles de Foucault. Dus deze twee figuren die voor ons een vorm van inspiratie zijn. Moeder Teresa zegt, als je kijkt naar de manier waarop de priester met respect de Eucharistische Christus in de aanbidding hanteert, mm-hmm, op dezelfde manier moeten wij respectvol met de armen omgaan. Want in het gelaat van de armen ontdekken wij het gelaat van Christus. Dus de Eucharistie, de Eucharistische aanbidding, is onlosmakelijk verbonden met de liefdevolle zorg voor de armen. En Charles de Foucault zegt iets gelijkaardigs, maar hij benadrukt precies het belang van de Eucharistische aanbidding als een oproep tot verbondenheid in universeel broederschap.
Want men zou kunnen denken, meditatie, dat doe je voor jezelf. Hè? Aanbidding, dat doe je eigenlijk om tot rust te komen. Heel veel van de manieren waarop dat wij kijken naar wat we doen in deze samenleving is zeer, ja, om het zo maar te zeggen, egocentrisch. Het ik staat heel centraal.
Ja, ja.
Maar het gebed, de meditatie, de aanbidding, het vasten, roept eigenlijk op tot actie. Hè?
Inderdaad, ik heb dat in het hoofdstuk over gebed ook al benadrukt. Het is een leidraad doorheen een boek. Het bidden is niet een vorm van navelstaterij, egocentrisme. Nee, het is precies onszelf uit handen geven. Het is een vorm van overgave. Het is Christus laten werken in ons. Het is geen vorm van narcisme. Het is eigenlijk de ander, Christus centraal stellen. En in het gelaat van de Christus ontdekken wij het gelaat van de armen.
Kunnen we dan zeggen dat het gebed en de aanbidding, het contact zeg maar met Jezus Christus, noodzakelijk is alvorens we naar de wereld toe gaan, zeg maar, om te evangeliseren, om armen te helpen, om al die zaken die de kerk eigenlijk doet, om dat mogelijk te maken?
Voor een christen is dat wel essentieel. Hè? Ik verwijs naar wat Benedictus heeft gezegd. Ora et labora, bid en werk. Ons bidden inspireert ons handelen. En ons handelen wordt gesterkt door de levende aanwezigheid van Christus in ons leven. We kunnen die twee niet scheiden. Hè? Bemin God en je naaste zoals jezelf. Het is het dubbel gebod van de liefde.
Het gebed roept op tot liefde en liefde roept op tot handelen. Het vijfde hoofdstuk behandelt eigenlijk een thema dat, ik zou zeggen, beweging bevat. Hè? Namelijk het pelgrimeren. U ontvangt heel veel pelgrims in Rome. Ik kan mij voorstellen dat u dat zeker heeft geïnspireerd ook bij het schrijven van dit hoofdstuk. Van waar dat pelgrimeren, waarom is dat nu eigenlijk zo belangrijk voor een christen?
Pelgrimeren is een vorm van bidden met de voeten. Hè? Bidden met, tenminste, als men te voet gaat. Ik heb in het boek, en dat is ook de kaf van het boek, heb ik gesproken over het pelgrimslabyrinth van Chartres.
Mm-hmm.
We hebben trouwens recentelijk een kopie in marmer geplaatst in de kerk met het labyrinth van Chartres, 13e eeuw. Op de vloer in de grote kathedraal van Chartres heeft men daar een pelgrimslabyrinth geplaatst om de bedevaders de gelegenheid te geven om daar de pelgrimstocht te ondernemen, te voet of op de knieën, omdat het in die periode niet mogelijk was om op bedevaart te gaan naar Jeruzalem. Ik heb gekozen voor die afbeelding en die symboliek, omdat het labyrinth is eigenlijk geen doolhof. Hè. Je wordt gewoon gevraagd, uitgenodigd om de weg te gaan. Je moet dan wel 28 bochten doorheen wandelen en dan kom je in het middelpunt terecht. Je kunt niet verloren lopen. Het komt gewoon erop aan om geduldig, liefdevol en getrouw de weg te gaan. En het middenpunt wordt voorgesteld door een ontluikende bloem, een roos. Symbool van harmonie, symbool ook van het hemelse Jeruzalem. En dus dat pelgrimslabyrinth herinnert ons eraan dat wij allemaal pelgrims zijn, dat wij op weg zijn naar het hemelse vaderland. We hebben een doel in ons leven. Er is een thuis waar wij verwacht worden. De barmhartige God die ons ontvangt in zijn huis, waar er ruimte is voor velen.
En dat spreekt natuurlijk ook over het hart van God zelf, het hart van de Vader. We hebben het vaak gehad over het hart. Dat is ook een van de woorden die in de titel staat. Maar wat is dat nu eigenlijk, het hart? Hè? Want je kan dat zien als een orgaan van het menselijk lichaam dat zeer essentieel is. Maar het heeft ook een, zeg maar, een diepere betekenis. Wat bedoelt u eigenlijk met het hart?
Als ik het woord hart hoor, denk ik spontaan aan luisteren. Luisteren. Ik geef een voorbeeld. Als ik de eerste keer, toen ik in het Vaticaan werkte, was ik ook de contactpersoon met de gemeenschap van Thésée. En ik ging daar jaarlijks naartoe in juli. Ik was uitgenodigd door de monnikengemeenschap, de gemeenschap van de broeders van Thésée. En de voormalige prior, broeder Alois, ontving me dan de eerste avond voor het avondmaal in de kamer van broeder Roger, samen met enkele andere broeders, om daar het avondmaal te nemen. Ik herinner me nog de eerste maal, toen ik daartoe kwam, zag ik op de schouw een tekst van Augustinus. Een tekst die broeder Roger heel dierbaar was. En die tekst is een psalmcommentaar. Augustinus heeft alle psalmen becommentarieerd. Dat is indrukwekkend. Dat is een spirituele goudmijn. Wel nu, in die commentaar, in die korte tekst, spreekt Augustinus over de taal van het hart. En wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt, ja, wees niet bang om met God te spreken. Hè. Hij zal wel naar jou luisteren. Dus het hart, dat symbool staat voor het gebed, spreekt van vertrouwen, dat als de mens zich richt tot God in gebed, dat God wel zal luisteren, dat hij ons begrijpt en dat hij ons optilt uit de verlorenheid. De taal van het hart. Het hart, daarvoor denk ik ook aan alles wat er leeft in ons hart. Wij mogen met alles wat wij hebben en zijn voor God komen. Met al onze hartstochten. Met de vreugde, maar ook met de pijn. Met het geluk, maar ook met het verdriet. En een woord dat bijzonder hoopvol is, ook in de meditatie, in het gebed, is het Aramese woord Maranatha. De Bijbel, het Nieuwe Testament, eindigt met dit woord. Maranatha betekent kom, Heer Jezus. In de christelijke meditatie wordt men eigenlijk uitgenodigd om dit woord in de mond te nemen. Maranatha. Dus de woestijnvaders hebben ons eraan herinnerd dat wij kunnen bidden met de taal van het hart. En zij nodigen ons uit om om het ritme van de ademhaling één woord te herhalen. Niet één keer, maar telkens weer opnieuw. Dus wij herhalen dit woord Maranatha. En als wij inademen, kunnen we zeggen Mara. En als wij uitademen, vervolgen we dan Nata. Dus op de ritme van de ademhaling, Maranatha, kom Heer Jezus, kom Heer Jezus. Het herhalen, liefdevol en getrouw. Wij richten ons tot God, maar God heeft een hart en hij luistert. Hij weet heel goed wat er omgaat in ons menselijk hart.
Als er een praktijk is, ook in de kerk, is niet enkel het gebed tot God, maar wij bidden ook tot heiligen, of we richten onze gebeden tot heiligen en vertrouwen onze gebeden aan hen toe. Ik zag ook dat als het gaat over pelgrimeren, dat u een afbeelding heeft gebruikt van het heiligdom van Lourdes, onze lieve vrouw. Waar plaatst u Maria in deze taal van het hart, in deze materie?
Ik heb op het einde van het boek ook het wisgeroep nog eens laten afprinten. Ik heb dat ook herontdekt. De laatste zin van het Wees gegroet. De laatste zin, wij vragen aan Maria, bid voor ons, arme zondaars, wanneer, nu, maar dan, dat vind ik bijzonder merkwaardig, in het uur van onze dood. Maria is dus aanwezig bij ons, als een liefdevolle moeder, met een hart, nu, maar ook in het uur van onze dood. Als je de Sint-Pietersbasiliek binnenkomt, dan heb je aan de rechterzijde die fameuze Pietà. Mm-hmm. Dus die afbeelding, beeldhouwwerk gemaakt door Michelangelo, waar Maria wordt voorgesteld als diegene die als een moeder van troost haar gestorven zoon op de schoot houdt. Maria was aanwezig bij het sterven en de dood van haar zoon. Wel nu, het weesgegroet herinnert ons daaraan dat Maria ook aanwezig is bij ons, niet alleen nu, maar in het uur van onze dood. Maria is dus de moeder van troost, de moeder van de lijdende mens, als degene die de tranen afwist van ons gelaat. Als liefdevolle moeder.
Ja, het is een mooie gedachte die u daar aanhaalt. Hè. Inderdaad, het besef dat Maria bij ons is op het moment dat we sterven, op het moment dat we het tijdelijke voor het eeuwige inruilen. Als we spreken over al deze vormen van christelijk gebed, is er een bepaalde, ik zou zeggen, gebedspraktijk die u persoonlijk zeer dierbaar is?
Ja, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk het Onze Vader en het Wees Gegroet. Christus heeft ons de woorden in de mond gelegd hoe dat we kunnen bidden. Hè? Onze Vader blijft altijd bijzonder waardevol. Wij kunnen niet altijd de woorden vinden om tot God te spreken. Want Jezus heeft ons daartoe geholpen. Het is gegroet. Is uiteraard een indrukwekkend gebed. Een indrukwekkend gebed. Hè? En mensen binnen de Rozenkrans, ja, zij zijn niet altijd 100%, ik ook niet, geconcentreerd. Maar terwijl je de Rozenkrans bidt, komen alle taferelen van de dagelijkse zorgen en vreugden op in je hart.
Mm-hmm.
Dat is dus waardevol. De mensen kunnen gewoon zoeken hoe ze kunnen bidden. Teresa van Avila heeft gezegd, ik waarborg het heil aan elke mens die een kwartier per dag bidt. Die een kwartier per dag bidt. Er zijn vrachtwagenchauffeurs die mij zeggen dat als zij aan het rijden zijn, dat zij het Jezuswoord bidden. Hè? Kom, Heer Jezus, Maranatha. Er zijn dus verschillende vormen om te bidden. Dus elke mens kan daarin creatief zijn. En de christelijke traditie biedt bijzonder veel mogelijkheden aan. Ik pleit voor een zekere eenvoud. Ik herhaal, bidden is niet alleen een vorm van een zaak van het verstand, maar het is ook een vorm van bidden met het lichaam. Maar ook heel ons gevoelsleven wordt daarin meegenomen. Hè. De hartstochten ook. Hè. De woede, de boosheid, de jaloersheid, dat komt allemaal op in ons hart. En de psalmen herinneren ons daaraan. De psalmen zijn in feite een evocatie van het hele gamma van ons gevoelsleven. En dat wordt voor God gebracht. Dat wordt voor God gebracht. Het wordt daarin ook, daardoor ook gezuiverd. Hè? Kijken we maar naar de liturgie. Als je een kerk binnenkomt, ja, alle zintuigen worden eigenlijk in actie gebracht als wij in de kerk zijn.
Mm-hmm.
We komen de kerk binnen, je hebt het wijwatervat. Hè. Ja. Wij raken het gezegende water aan, we maken het kruisteken. Hè. De kaarsen worden ontstoken. Wij zien het paaslicht van de verrezen Heer. Bij het evangelie wordt het evangelieboek, bij het voorlezen van het evangelie, wordt het evangelieboek bewierookt. Hè? Wij ruiken het aroma van Gods liefde in de wierook die als kringen van aanbidding in feite ten hemel opstijgen.
Mm-hmm.
Hè?
Ja.
Dan bij de Eucharistie, water en wijn worden één. In die symboliek, in het breken van het brood en het zegen van de beker, hè, ervaren wij de aanwezigheid van Christus in ons leven. Hè. Dus het zijn zoveel, dus alle zintuigen worden betrokken in het gebeuren van het gebed en de Eucharistie. Ik vind dat bijzonder. Maar wij mogen dat herontdekken. Wij mogen dat herontdekken.
Ja, ik denk dat dat een hele mooie uitnodiging is om dit mooie interview mee te besluiten, Monseigneur. Ik geef graag nog even mee aan onze luisteraars de taal van het hart over gebed en meditatie, geschreven door Monseigneur Gabriel Kwikke, is verkrijgbaar bij uitgeverij Gompel en Svakina. U kan daar terecht en u kan natuurlijk ook meer informatie terugvinden op onze website. Monseigneur, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om ons opnieuw zin te doen krijgen om uw boek te lezen. Hoor. Ik denk dat u opnieuw veel mensen zal aangestoken hebben om de taal van het hart te herontdekken.
Ja. En als ik nog mag iedereen vriendelijk uitnodigen, zij die in de regio wonen van West-Vlaanderen, op dinsdag 21 mei, is rond 7:00 de voorstelling van het boek in de kerk van Tassenaren. En op donderdag 23 mei is er een voorstelling van het boek in de regio Leuven in het secretariaat van Kerk in Nood bij de Parkabdij.
Ja, want zo hebben wij toch een klein beetje de primeur te pakken, althans in dit interview. En daarmee kunnen we zeker ook onze luisteraars van harte uitnodigen op dinsdag 21 mei in Varsenaren of donderdag 23 mei in Leuven. U bent uiteraard van harte uitgenodigd. En dan zal u misschien ook de mogelijkheid hebben om nog wat meer te weten te komen over dit boek dat we samen mochten ontdekken. Monseigneur, ik dank u van ganser harte voor uw tijd. En we blijven uiteraard in gebed met elkaar verbonden. En hopelijk tot zeer snel.
Ja, dank u wel. Dank u wel.
Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha.
Come Lord Jesus.
Maranatha.
Come Lord Jesus.
Maranatha.
Come Lord Jesus.
Maranatha.
Come Lord Jesus, Maranatha.
Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha.
Vieni, Seigneur Jésus.
Maranatha.
Vieni, Seigneur Jésus.
Maranatha.
Vieni, Seigneur Jésus.
Vieni, Signor Gesù, Maranatha. Lei va giù, 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 Gesù, Maranatha.
Gospodi Maranatha.
Ergo Kyrie Maranatha. Ergo Kyrie Maranatha. Ergo Kyrie Maranatha. Ergo Kyrie Maranatha.
Veni Domine.
Welkom bij Radio Maria.
Maria.
En zoals beloofd kunnen wij nu de gelegenheid gebruiken om even te gaan terugblikken op de boeken die voorbijgekomen zijn, die een duidelijk mariaal karakter hadden of een verwijzing hadden naar de mariale devotie. En dat aan de hand van enkele korte fragmenten uit de interviews van de auteurs die we in de loop van de jaren mochten beluisteren tijdens de Leeswijzer. En daarvoor moeten we eigenlijk naar het begin, dat was 2020. En dan hebben we een boek voorgesteld dat bij uitgeverij Halewijn toen nog verschenen is, namelijk Montfort en de Montfortaanse Beweging in België, geschreven door onder meer professor Leo Kenis en professor Matthijs Lambrechts. Het was professor Lambrechts trouwens die dat project coördineerde en we gingen daar ook met hem over in gesprek. Zowat 100 jaar geleden kreeg de Mariaverering in ons land een belangrijke impuls dankzij de Montfortanen. Mede door toedoen van priester Poppe en kardinaal Mercier werd vanuit Leuven een brede werking opgezet van retraites, recollecties, missies en de verspreiding van een volkstijdschrift dat nog steeds bestaat, onder de naam Maria, Middelares en Koningin. In dit boek situeren Leuvense academici deze rijke geschiedenis tegen de achtergrond van Montforts spiritualiteit en Maria devotie en in de Belgische context. Er was niet enkel oog voor wat voorbij is, ook de blijvende actualiteit van de Maria devotie en de Bijbelse sleutelpassages over Maria komen in het boek aan bod. En tot slot sprak kardinaal de Kezel zijn verwachtingen uit voor de taak die de Montfortanen in de toekomst zullen vervullen. We gaan luisteren naar een fragmentje uit het interview met professor Matthijs Lambrechts. Kunt u een idee geven van in welke mate dat op het moment dat de Montfortaanse beweging zeg maar aankomt in België, hoe zij zowel de voorkeur voor de armen als de devotie tot Maria gestalte hebben gegeven?
Ik denk dat ze door Mercier vooral zijn aangetrokken om zich in te zetten voor de academisch verantwoorde verspreiding van de Maria-devotie. Mm-hmm. Ik denk dat juist is wat ik nu zeg. Op het moment dat ze in 1920 naar Vlaanderen komen, is de eerste idee zeker niet van alleen maar te gaan leven tussen de armen. Nee, de eerste idee is duidelijk van de gedachte van Montfort en van een verantwoorde Maria-verering van die te promoten in België. Ik denk dat dat de eerste idee is. Het is wel zo dat omwille van het succes dat de Montfortanen hebben gekend in Nederland en dan ook bij ons, dat men ook vrij snel zich is gaan inzetten in de missies. Men vindt Montfortanen bijvoorbeeld in Haiti, men vindt Montfortanen in Latijns-Amerika, men vindt ze uiteraard ook in Congo. En dat is eigenlijk een succesverhaal om het te illustreren. Ik denk dat op het moment van het Tweede Vaticaans Concilie, dat er over heel de wereld ongeveer tussen de 15 en 20 Montfortanen bisschoppen waren in missiegebieden. Dus we hebben daar zo, laat zeggen, de boodschap verkondigd aan de mensen overal in de wereld. Maar de eerste idee was toch om de Maria-devotie in België te bevorderen. Dat hebben ze gedaan, ja. Met, onder andere met grote succesverhalen. Ik denk bijvoorbeeld aan het tijdschrift Middelares en Koningin.
Uiteraard.
Dat een gigantisch succes is geworden, ja. Ik denk ook dat wat de Montfortanen gedaan hebben met het Mariaal Centrum in Leuven, ook dat is denk ik iets zeer origineels geweest. De Montfortanen deden niet alleen aan verspreiding van de Maria-devotie in Vlaanderen. Zij zijn ook bij wijze van spreken begonnen met als reisleiders te gaan werken. Hè. Ze gingen met de mensen naar Lourdes, ze gingen met de mensen naar Fatima. En ze maakten dus in feite, dankzij dat werk, maakten ze de Maria-devotie zoals die elders gebeurde, bekend bij de mensen in Vlaanderen en zorgden ze dat eenvoudige mensen ook nog een keer buiten kwamen en op bedevaart konden gaan.
Ja.
En dat blijven ze doen tot op vandaag. Dat is ook iets dat ik denk dat het behoort tot het eigene, tot het charisma van de Montfortanen.
Ja.
En ik denk dat ook in die zin, die reizen, dat zijn een soort van, zou je kunnen zeggen, een soort van georganiseerde retraites in het buitenland. Want het is altijd zo dat men daar een, niet alleen bezoeken brengt aan, maar dat men daar ook een heel spiritueel programma aan vastknoopt. Hè? Als ik dat goed begrepen heb van Pater Fabry, bijvoorbeeld, als men naar Frankrijk gaat, naar de plaatsen waar Montfort actief is geweest, dan gaat men altijd ook langs in Amiens, waar je de kathedraal Notre-Dame hebt, die groter is dan de kathedraal Notre-Dame in Parijs, tussen haakjes.
Ja.
Die van Parijs kan perfect in die van Amiens. En dus men combineert daar spiritualiteit, interesse in cultuur en een keer buiten komen met elkaar. En ik vind dat ja, ook iets dat typerend is voor de Montfortanen.
Ja. Hoe zou u de verwezenlijkingen van de Montfortaanse beweging in België onder woorden brengen? En wanneer zijn zij eigenlijk in België echt gevestigd voor het eerst?
Ze hebben het in 1920 hebben ze een huis gekocht op de Diestse Vest, hier in Leuven. Daar is een overeenkomst gesloten voor twee huizen in de Diestse Vest. Dat is de nummers 127-129. Merkwaardig als het er nu voorbij komt. Je kunt ze daar nog altijd situeren. De acte is verleden in oktober 1920. En vanaf dan zijn ze begonnen. Eerst met een soort van noodkerkje. Ze hebben ook in het begin allerlei werken en verbouwingen moeten doen. En je zou daarna kunnen zeggen, ze waren ook verwacht, hè, in België. Er zijn heel wat geschriften bewaard waaruit blijkt dat men moest bedelen, dat men bij wijze van spreken stenen moest kopen. En mensen in Vlaanderen, beter gezegd, mensen in België, hebben zich blijkbaar heel gul opgesteld, want ze zijn al begonnen van 1921 een soort van kapel te bouwen. Ze zijn dan ook begonnen met het verder verzamelen van geld om een soort van heiligdom voor Maria te kunnen bouwen. Ze hebben een aantal tijdschriften gelanceerd, al van in 1921. Hè? Dat is eigenlijk toch wel zeer vroeg. En ze hebben ook vanaf het begin aansluiting gezocht bij andere ordes en congregaties die in Leuven waren en bij de universiteit. Dus ze hebben dat wel echt serieus genomen. En dus je zou kunnen zeggen dat vanaf 1921-22 ze niet meer hebben stilgezeten om van de opdracht die ze van Mercier gekregen hebben, om daar werk van te maken.
Snuisterend door onze archieven kwamen we uit bij Monseigneur Koen van Houten, de hulpbisschop van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. En dat op het moment dat we in de meimaand zijn nieuwste boek aan u mochten voorstellen. Maria, wie ben je? Eveneens verschenen trouwens bij uitgeverij Halewijn. En samen met de hulpbisschop konden we zo zevenmaal stilstaan bij een eigenschap van de heilige maagd Maria. En konden we haar beter leren kennen en ontvangen we vooral de oproep te leven zoals haar. Misschien als laatste vraag nog. Wat is de rol van Maria in uw leven als priester, als hulpbisschop? Hoe heeft u dat zelf ervaren?
Ja, daar zou ik denk ik kunnen op antwoorden, nu niet alleen als hulpbisschop of als priester, maar ik moet denk ik eerlijk zeggen zo vanaf onze kindertijd en onze opvoeding tot op vandaag. Dat is zo iemand die er altijd geweest is. Een nabijheid, een aanwezigheid, een moederlijke aanwezigheid. Maar niet dat nu, hoe moet ik zeggen, te prominent. Allee, ik bedoel, ik ben uiteraard een christen. En uiteraard staat Jezus Christus centraal, die me naar de Vader leidt, die zijn geest zendt. Maar Maria is daar zo altijd wel in de buurt geweest. Hè. Mm-hmm. Niet opdringerig, niet opvallend. Maar ik moet zeggen, als ik terugblik op mijn leven, thuis, studeren, een zending ontvangen, een nieuwe zending ontvangen. Al die plekken waar je gewoond en gewerkt hebt. Allee, zij is altijd wel meegegaan, in de buurt gebleven. Hè? Dus allee, om het nu misschien een beetje oneerbiedig te zeggen, maar een heel goede buurvrouw. Hè? Die zo mij ook vergezeld, tot wie ik mij nu en dan ook in gebed natuurlijk richt. En waar ik vooral vertrouw van, allee, neem het voor mij op, want ja, wat hebben we allemaal niet voor ons staan? Uitdagingen, werk, vragen. Ga met mij mee. Die vraag naar een moederlijke nabijheid, maar die nooit als te opdringerig of te prominent is ervaren. Het is zo eerder een stille, nabije, goede, excuseer nog eens het woord, buurvrouw, hè, die in de buurt blijft op onze tocht door dit leven, tot we hopelijk mogen meemaken wat zij nu ten volle meemaakt, zo thuiskomen in die heerlijkheid van haar zoon. Hè, zo. Ja. Allee, zo zou ik het nu proberen te verwoorden. Dat is niet zo makkelijk om dat onder woorden te krijgen. Hè?
Nee, dat zeker. En daar zou nog heel veel over gezegd kunnen worden. Maar inderdaad, zoals u het zelf zegt, de manier waarop dat u het beschrijft is eigenlijk hoe Maria ook tot ons komt in het evangelie. Ook een beetje op de achtergrond. Hier en daar speelt ze dan, of neemt ze dan een rol in die iets prominenter is, die altijd verbonden is met een belangrijke stap in het leven van Jezus, in zijn missie. Inderdaad kunnen we op die manier ook ervaren dat zij met ons meegaat. Ik zou u heel graag willen vragen, monseigneur, op het einde van ons interview, om het Wees Gegroet te bidden, samen met onze luisteraars die dan bij u kunnen aansluiten.
Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
En dan mag ik u nog attent maken op twee andere boeken die te maken hebben met mariale devotie, namelijk Lourdes Grotten en Kapellen uit beide Limburgen en omstreken. Een boek dat werd geschreven door Lambert Bijnens en broeder Lambertus Monen. En in het boek was het mogelijk om het levensverhaal van Lambert Bijnens en zijn familie te ontdekken. Hoe een grote, reeds in de jeugd ontwikkelde devotie voor de heilige maagd Maria zou uitgroeien tot het onderhouden van de prachtige Lourdesgrot van Dorne en het tot stand komen van dit boek. Een verzameling aan geschiedenis, verhalen en foto's van de vele kapellen en Lourdesgrotten in beide Limburgen. Getuigen van de grote liefde voor onze lieve vrouw. Het is een hele mooie geschiedenis en toch ergens, u heeft heel veel geluk gehad dat u uit die coma bent geraakt en dat u bent genezen van corona. Ik denk toch dat onze lieve vrouw zei van, meneer Bijnens, mijn boek, die moet er nog komen voor de beide Limburgen. We gaan daar toch een stokje voor steken en u niet laten gaan. En op die manier het mogelijk maken om het boek te realiseren. Nu, als ik een vraag moet stellen, wat is uw favoriete kapel? Dan denk ik dat ik het antwoord al weet. Maar zou u wat meer kunnen vertellen over de kapel? De Lourdeskapel in Borne.
Ja, dus het is de Lourdesgrot die in 1954 ingezegend is. Maar tijdens de Lourdesreis van omstreeks 1950-1951, toen hebben daar een 20-tal mijnwerkers, brancardiers beslist, kijk, we gaan die grot, wij moeten dat ook hebben in Borne. Met een paar zaliger, die had thuis achter het oudershuis een stuk grond liggen, maar dat was een volledige helling. Die hebben ze dan afgegraven met houweel, met schub, om dat een beetje te realiseren. Daar hebben ze allemaal met zwerfkeien. En dat zijn stenen tot 3,5 ton, die hebben ze allemaal met kar en paard. Want in die tijd waren er weinig of geen tractors. Bij ons was maar één mens die een tractor had, een René Geeple. En die heeft ooit de zwaarste steen naar de grot willen voeren. En die had achter zijn tractor een melkkar. Vroeger gingen ze van de boerderij zelf melk krijgen. En terwijl dat hij dan afkwam, is dat karretje volledig ingezakt. En daar heeft maanden die kar met de steen opgelegen. En dan werd daar een slede gemaakt achter de paarden, de stenen opgerold. En zo werd dat naar de grot gesleept. Als je dan moet weten dat die mensen, die mijnwerkers dus in een ondergrond, die moesten 10 uur per dag werken. Na dat werk kwamen die nog 3-4 uren daar met pik en houweel en schub die grond afgraven, die beton maken, die stenen. Dus het was immense arbeid wat daar gebeurd is. En toen onze pastoor, Jeff Goossen, spijtig dat mens ook overleden is, dat was een echte Maria-vereerder. En die heeft ons toen gemotiveerd om ergens een groep op te richten. En hebben we een hele prachtige groep mensen bijeengekregen. Toen hebben we het eigenlijk God volledig gerestaureerd. We hebben daar een kruisweg aangemaakt. Dus boven in die helling alles uitgegraven. Allemaal kapelletjes gemetst met kruisbeeld. We hebben zelfs het kruis van Dozilé. Ik weet niet of u kent, dat is in Frankrijk, is het kruis van Dozilé 73,6 meter hoog. En dan hier wordt dan overal 1/10, dus 7,36 meter, geloof ik dat het is. Dat is dan met 2 verlichte harten in 's avonds.
Mm-hmm.
Dus dan, dat zijn heel veel mensen die erop afkomen. Dan zijn we naar Banneux geweest, want we wilden toch ook een overdekking aan onze grot hebben. Dan hebben we daar een abri, zei mijn zuster had tegen, het zou de benaming zijn van die overkoepeling, volledig met stenen gemetseld, waar 220 mensen plaats kunnen hebben. Daar staan de stoelen onder. Dan heb ik persoonlijk een parking gemaakt van onze buurmensen. Van de familie Brands kregen we die grond om parking te maken. En daar kunnen een 50-tal auto's parkeren. Daar hebben we dan bij mijn ouders achter in de weg was een bron. Dus als kind waren we er altijd in speel. Daar kwam water gewoon uit de grond geborreld. Daar hebben we een bron op gemaakt. Want ieder heiligdom moet zijn bron hebben. En hebben daar ook die bron gemaakt. En persoonlijk vind ik het nu een van de mooiste grotten die ik bezocht heb. Dan heb ik eigenlijk nog een tweede grot waar ik echt aan verpand ben. Dat is in Schönberg, mm-hmm, bij Sankt Viet. Ik heb daar mijn buitenverblijf. Mijn zoon heb ik daar destijds een huis gebouwd. Maar daar is eigenlijk een heel andere beleving nog van Maria de Vosie als hier. Daar kwamen ze voor de corona, kwamen daar 7.000 tot 8.000 mensen, kwamen daar 15 augustus af. Met autobussen van Frankrijk, van Duitsland, van Luxemburg, van overal. Ganse dag was het daar echt. En als dan s'avonds die kaarsjesprocessie, dat was echt adembenemend. Ik kon dat echt vergelijken met Lourdes.
Ja, Lourdes in het klein, ja.
dat was juist zo'n slang. Dus als je Schönberg, dat is echt de bergdorp. En daar had men de grot onder op het normaal plateau liggen. Maar dan de kruisweg, die ging in een slinger, ging die ongeveer 25 meter hoogte.
Dus dat kon je helemaal volgen, ja, met het licht natuurlijk.
Ja,
in het
echt. En dan met die flamboyen, hoe heet het, dat? Met die kaarsen. En dat was dan echt juist een slang, hoe dat zo slingerend over die kruisweg omhoog ging. Echt adembenemend. Dat herinnert me altijd aan Lourdes als ik dat daar zag.
En tot slot was er ook nog het boek Veldkapellen rond de kerktorens van Bree. Kapellen vertellen, verhalen stralen. In eigen beheer uitgegeven door de auteur Francine Drijkoningen. Zo konden we de prachtige kapellen in Bree ontdekken en omstreken en beluisterden de mooie getuigenis van mevrouw Drijkoningen over hoe de liefde van haar moeder voor onze lieve vrouw haar mede inspireerde tot het verwezenlijken van dit werk, dat gevuld was met informatie en zorgvuldig zelfgenomen foto's. Ik denk dat het voor u ook wel ergens een beetje een nostalgie teweegbracht uit uw jeugd dan, toch?
Ja, wetende dat ons mama heel devoot was naar Maria toe. Vandaar ook dat wij heel veel gingen rondwandelen en bij de kapelletjes stilhielden. Zij leerde daar zeer sterk naartoe, naar die Maria-devotie. Toen wij trouwden trouwens, hebben wij allemaal een Madonna gekregen die ze zelf gemaakt had. En naar aanleiding daarvan heeft ze voor heel wat dorpsgenoten Madonna's gemaakt, dus gehandwerkt. En ja, ik denk, als we in haar fotoalbum kijken, een 40-tal Madonna's gemaakt voor de mensen in het dorp en omgeving.
Ja.
Zij heeft ook zich heel fel ingezet voor de 25-jaarlijkse Mariafeesten van 1996. En dat heeft bij mij toch wel nog een extra duwtje gegeven om dat verder te zetten. Toen men mij gevraagd had om de coördinatie van de Mariafeesten van 21 te coördineren, toen ben ik opgestaan, ik heb haar een album vastgenomen en beslist, ik ga dat doen.
Maar het is wel heel, ik vind het echt heel mooi hoe u ja, daar toch op een of andere manier heeft de devotie van uw moeder voor Maria u toch ook geraakt. Hè?
Ja, en uiteraard, je doet dat niet als je niet leeft vanuit een bepaalde opvoeding of vanuit een bepaalde manier van leven of vanuit een bepaalde overtuiging. Dan zou dat gewoon niet lukken. Hè? Maar ik weet dat altijd iemand naast mij staat van hierboven die mij steunt. Die mij gesteund heeft de afgelopen jaren om dit werk of dit project te realiseren.
Ja, want toch wel even meegeven ook aan de luisteraars. Het is in eigen beheer uitgegeven. Dus we weten ook, dat is geen eenvoudige onderneming. Daar komen veel kosten bij kijken. Komt heel veel tijd bij kijken ook om dat te doen. Heeft Maria voor uzelf dan ook een rol in uw leven?
Ja, uiteraard. Het is voor mij, dat kan ik heel moeilijk omschrijven. Maar ik weet dat ik ergens terecht kan als ik het moeilijk heb.
Mm-hmm.
En ik weet dat ik ergens tot rust kan komen. En ik weet dat iemand naar mij kijkt en naar mij luistert. Ja, innerlijk heeft dat heel veel te betekenen. Ik spreek dat zo niet uit, maar innerlijk kan dat ver gaan, ja.
Ja, maar ik denk dat uw boek voor zich zal spreken. Dat daar toch ook, ja, zoals u zelf zegt, hè, het kan niet dat je zoiets probeert te verwezenlijken als je niet ergens een liefde hebt voor onze lieve vrouw.
Nee, dan zou dat niet gelukt zijn. Dan zou dat niet gelukt zijn. Ik denk, ja, je moet echt ja, tot Maria wenden, tot Maria richten om ja, elke dag en elke keer weer verder door het leven te gaan.
Mm-hmm. Ja, zeker. Hè? Ja.
Het is voor mij een verbindingsfiguur tussen hier en hierboven, als ik het zo mag zeggen, als ik het zo
ja,
kan zeggen.
Ja, absoluut. Ja. Wij kunnen dat beamen hier bij Radio Maria, zo ervaren wij dat ook zeker. Een moeder die ons uiteindelijk bij Jezus brengt. Wat mij ook opvalt, dat is toch wel sterk verbonden ook met die Mariafeesten. Kunt u daar iets over vertellen? Want dat wordt maar één keer om de 25 jaar eigenlijk gevierd dan.
Ja, en 25 jaar is een traditie. Maar het is te lang om een traditie in ere te houden. Want het was in 96, dat heb ik bij mijn moeder ook gehoord. Die was toen daar heel fel in betrokken. Ja, je moet telkens van nul beginnen. Er moet een nieuwe VZW opgericht, er moeten nieuwe middelen gezocht worden. Hoe gaan we het organiseren? We zijn 25 jaar ver. Er is een veranderend beeld in de maatschappij ten opzichte van 1996 en nog verder 71. Ja, we hebben eigenlijk ja, ons moeten aanpassen aan de maatschappij van nu. En dan hebben we ons nog dubbel zoveel moeten aanpassen aan de coronaperikelen. Maar we hebben wel heel veel kunnen realiseren, dat moet ik wel zeggen. Maar we hebben de opening kunnen doen met 15 mensen in de kerk. En we hebben 15 augustus kunnen afsluiten met 200 mensen in de kerk. En tussendoor hebben we activiteiten georganiseerd met 50 mensen, buitenactiviteiten met 50 mensen. Bijvoorbeeld aan de kapel van Oppitter, die toch wel een bedevaartkapel genoemd wordt, mochten we een eucharistievering in open lucht doen met maximaal 50 mensen.
Ja, ja, ja.
Maar wij hebben nu gezegd, 25 jaar is te lang. We gaan elk jaar iets doen om de Mariafeesten in Bree warm te houden. En zo is er vorig jaar, we hebben de Maria Vespers herhaald. We hebben dan op de dag van de feestdag van Maria, onze lieve vrouw van Zeven Smarten. Want dat is eigenlijk waar het om draait in Bree. Rond onze lieve vrouw van Zeven Smarten. 325 jaar geleden. En we willen elk jaar iets doen rond die 15 september. Feestdag van onze lieve vrouw van Zeven Smarten. Mm-hmm. Doen we de Maria Vespers elk jaar, hebben we nu afgesproken. En de zondag erop wordt het de hoog. Mis wordt ook in het teken gezet van onze lieve vrouw van Zeven Smarten. Dit jaar koppelen we daar een wandelroute aan vast en een zonnebloemactie. We gaan in de scholen zonnebloemblaadjes verdelen. En we gaan zo proberen ook de jeugd te betrekken rond één dorp, de kapelletjes van één dorp. Om die elk jaar toch een ander dorp even in de kijker te zetten.
Ja.
We willen elk jaar iets doen om die Mariafeesten niet 25 jaar te laten liggen. Want Maria is er niet om de 25 jaar. Die is er elk uur, elke dag, elk jaar.
Zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer. Vier boeken dus die specifiek hebben verwezen naar de devotie voor de Heilige Maagd Maria. Maar natuurlijk in de loop van de vele interviews die we mochten hebben, is Maria heel vaak ter sprake gekomen. Hoe kan het ook anders? Daar wij werken onder haar moederlijke zorg en onder haar moederlijke voorspraak. Een volgende keer, in een volgende aflevering van de Leeswijzer, gaan we opnieuw in gesprek met enkele auteurs en leggen we nieuwe boeken op uw digitale leestafel. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en wens u nog een zeer fijne dag toe.